Ik zou de parabel van de ezel in de put, in de droge put, zou ik natuurlijk kunnen uitwerken. Zo kreeg ik onderricht als jonge monnik, dacht ik. Dus, wat is de put? Wat, hè? Het feit dat die droog staat, wat is dat? En het water dat er dan in komt, dat wordt bedorven. Want de bron is er niet meer, enzovoort. Eigenlijk de prachtige parabel. Ah, ik had iets anders gedacht van in de Zen-traditie en in het boeddhisme überhaupt zijn er als het ware twee scholen. Je hebt de school van de plotselinge verlichting, Rinzai, en de geleidelijke verlichting. Het wordt stilaan dag, het ochtendgloren. Soto. Nou ja. Dat is een discussie die er al heel lang is. Wat is nu waar? Hè? En, nou ja, mijn voorkeur, dat heeft natuurlijk niks met de waarheid te maken, gaat natuurlijk naar de sudden enlightenment, naar de rinzai. Plots is er een bliksemschicht en het ego is weg. En er komt een andere energie waardoor geleefd. Een energie die liever en vriendelijker is en die alle tegenheden van zich kan afschudden. Er is een andere energie. Je leven wordt als het ware overgenomen door die grote werkelijkheid waar je mee verbonden bent. Maar het bewustzijn dat zo'n grote plotselinge verlichting, dat komt voor uiteraard. Maar dat is niet zo heel frequent. De meeste mensen hebben een soort geleidelijke stappen van het wordt steeds lichter op mijn pad en uiteindelijk weet ik waar het echt om gaat. En ik dacht dat om dat te illustreren heb ik twee voorbeelden van varianten van meditatiebeleving. De geleidelijke verlichting, hè. We hadden het er vanmorgen over in de auto, hè, Ramdas, hè, die, waar ik niet mee eens was. Ik dacht, ja, kom nou. Hè. Verlichting is altijd plots. Je ziet het of je ziet het niet. Maar. Hè. De mensen van de geleidelijke verlichting, hè, die hebben ook een punt. Zeker weten. Dat is achteraf gezien, is dat. Maar goed. Ik stel voor, sorry voor de mensen die bij mij in Den Haag mediteren, want ik heb die tekst al eens gebruikt, maar zijn teksten die je twee keer kunt horen. Ze zijn zo, naar mijn gevoel, zo mooi. Ik heb hier een boekje van een vrouwelijke meditant, een dichter die ik erg apprecieer. Het is een Italiaanse vrouw die erg mooi schrijft, vind ik. Ik hou erg van haar literatuur. Met weinig Italiaans dat ik ken, maar ik heb hier een Nederlandse vertaling. En er is iemand die dus zen beoefent en mediteert. En dan vraagt ze zich af, wanneer begin je iets te voelen dat groter is dan jezelf? Wauw. Wanneer ben ik begonnen met mediteren? Vraagt ze zich af. En dan noemt ze enkele ervaringen op. Die ze, wanneer is dat eigenlijk begonnen? Dat contact met dat onnoembare grotere. Rond mijn 9e misschien. Gehurkt in de badkamer, terwijl de grote mensen aan de andere kant van de deur elkaar aftuigden. Uitdagend zeg ik tegen een god aan wie ik begin te twijfelen, of je komt nu en zorgt dat ze ophouden, of ik geloof niet meer. In mijn oor klinkt een vreemd geluid. Als een verroest hek dat opengaat, of een vastgelopen slot, en een wijdse prairie van stilte strekt zich voor mij uit. Ik maak een nest. Ik ga de badkamer uit. Er is niets veranderd. Alles is veranderd. Ik ben een krijger. van boetseerklei. Ik vind die beelden vind ik prachtig. Wat gebeurt er? Dat kind dat in de verwarring is, die ouders die elkaar aftuigen en geen veiligheid voelt. En dan ineens is er die, en dat is altijd dezelfde beelden die opkomen, die ruimte. Een wijdse prairie van stilte, zegt ze. En die ouders zijn nog altijd ontruzie maken, maar er is een, ze heeft een nest gevonden, ze heeft een veilige plaats gevonden. En dan zegt ze, ik ben een krijger geworden. Ik ga daarvoor. 9 jaar. Ik ben een krijger geworden. Maar wat is die krijger? Van boetseerklei. Dat wil zeggen, ze kan allerlei deuken krijgen en vormen. En dat krijger zijn en dat zeer kwetsbare. Hoe mooi kun je het zeggen, ik ben een krijger geworden van boetseerklei. Ah ja. Alleen daarvoor vind ik deze tekst mooi. Dan is het, ze heeft dus, wanneer ben ik beginnen mediteren? 9 jaar. Hè? En dan zegt ze verschillende van die andere ervaringen. Of misschien als de Norse portierster in de hal van ons huis tegen een vrouw die ik nauwelijks ken en die me samen met haar onverdraaglijk overal omlachende kleinkinderen heeft meegenomen naar het circus, zist dat ze me weer moet meenemen. En ik het woord dood opvang. Als ik snel wegloop, voel ik dat mijn 10-jarige borst te krap is om de pijn te herbergen. Toch loop ik op de vleugels van het wind die voor mij is. Helemaal alleen voor mij. Geleid. De mevrouw zwijgt. De mevrouw zegt onbenulligheden. De wind draagt. Prachtig, hè? Ik vind het prachtig, misschien wil ik het er niks aan. Ik vind het schitterend. Wat gebeurt er, hè? Ze is dus als kind. Nou ja, ze moest weg van huis. Hè? Ze moest met een vreemde mevrouw, met kinderen, moest ze meegaan naar het circus. Ze hoort er niet bij. En die kinderen zijn ook, hè? Die lachen om alles. En zij is alleen en eenzaam. En ze komt terug naar huis. En de portierster zei, neem ze maar terug mee, hoor. Ze moet niet naar huis gaan, want dood is een van de ouders dood, dat weten we niet. Maar dan is er zoveel pijn in zo'n kind, dat ze zegt, dat is ondraaglijk. Mijn borst is daar te klein voor. En dan voelt ze die omgeving van de wind, die ruimte weer. Wind. En dan wordt ze geleid, gedragen. En die vrouw die zegt nog van alles, die wil haar troosten of zo. Maar zij zit in de wind. Prachtig, hè? Wat gebeurde er, hè, bij Pinksteren? Als de leerlingen bang bij elkaar waren, dan was er wind. En dan was er ruimte. Mooi, mooi zin. En dan wordt ze vernederd in de klas. Ook een vreselijke ervaring als kind, die velen van u kennen. Ik heb ze in ieder geval gekend. Of als de jeugd me overhoort. Me vraagt om over het menselijk lichaam te vertellen. En ik lukraak begin. Het menselijk lichaam is gemaakt van botten en spieren. Ik aarzel, de juf fronst. Wimpers en wenkbrauwen, zeg ik er gauw achteraan. Het gelach slaat me plat. Kind wordt uitgelachen. Ik ben aan de vloer geketend. En de juf bitst, nou vooruit, wat stroomt er door het lichaam? Ineens gaat me een licht op. De ziel. Een doodse stilte valt bovenop me, onder me, om me heen. Wat mooi, hè? Het is om me heen, onder me, boven me. Ga maar zitten, zegt de juf, verbijsterd. Ik loop naar mijn plaats in de veronderstelling dat ik een geweldig goed antwoord gaf. Gered door de ziel. Wat vind ik dat mooi. Want het is natuurlijk zo. Wat bezielt jou? Dit is een levensloze klomp en die is bezield. En zoals wij weten, hè, om dit kleine, sterfelijke, kwetsbare lichaam te bezielen, heb je een hele kosmos nodig. Dat oneindige heelal met ongelooflijke energie. En dat is allemaal nodig om dit kleine kwetsbare lichaam te maken. Dit is bezield. Wauw. Een kind van 9 jaar die zoiets zegt. Dat is mijn leraar. Wat stroomt er door het lichaam? Ziel. Nou, ik vind het geweldig. En, zoals dat dan gaat met de mensen van onze leeftijd en onze generatie, dan gaat ze naar India op zoek naar goeroes, hè? Prachtig, hè? Op mijn 30e in India. Tussen westerlingen die, ik weet hoe je moet leven, uitstralen. Die mannen die weten dat allemaal, ik niet, maar ik zit er tussen mensen die allemaal een zekere arrogantie hebben van ik weet het wel wat het spirituele leven is, ik weet hoe dat je moet leven. Nou, op een 30e in India, tussen westerlingen, ik weet hoe je moet leven uitstralen. Als ik me verkreukeld en niet op mijn gemak achter de bamboe verschuil en diep ademhaal. India komt door mijn neusgaten binnenstromen. En ik word zo onmetelijk als het vliegveld van Mumbai. Nou ja. Of als ik in India aan mijn eerste retraite deelneem. Ik versta de taal niet, begrijp niets van de instructies, maar ik doe de anderen na. Kruis mijn benen en sluit mijn ogen. Geen idee. En dan merk ik dat ik terugkeer naar een vergeten plek. En ik voel me goed. Zo leeg goed. Eén ding is zeker. Mij heeft ze mijn lichaam gegeven. De meditatie dus. Ik ontdek dat ik adem. Ze heeft me geleerd te voelen. Ze heeft me bewust gemaakt van moment en plaats. Dit moment, nu, dit moment en plaats. Deze plaats is een heilige plaats. La place, de plaats. Ze heeft me geleerd alles wat ik meemaak zonder uitzondering te proeven. Ze heeft me op de wereld gezet. Ik heb dit geschreven omdat ik dankbaar ben. Voor een boodschap. Voor een kunst van het herboren. Voor een kunst die me herboren heeft laten worden. Liefdevol. Zonder ook maar een greintje pijn te besparen. Door me te helpen om alles te proeven. Met volle overgave te proeven. Wauw. Denk aan onze ezel, hè. Hetgeen dat ons pijn doet en verwart de grond die op ons komt, de agressie van de anderen, die helpt mij alles proeven. Die helpt mij naar boven komen. Nou, dat is één voorbeeld, hoor. Het is natuurlijk belangrijk. Het is altijd moeilijk zoiets voorlezen, een ervaring van anderen, om het gaat om jouw ervaring, waar jij nu staat, is het belangrijkste. Dat is het gaat, dat geheim, zijn volle rijkwijde, zijn volle breedte, zijn volle ruimte, is in ieder van u. Niet minder dan in de Boeddha, niet minder dan in Christus, het is in u. En dat eren we door hier samen te zitten. Geleidelijke verlichting. Mooi, hè? Zij ziet dus al die etappes in haar leven. Hier, daar had ik contact met dat grotere. En het is altijd de druk van het lijden. Belachelijk gemaakt worden in de klas. Afgewezen worden, er niet bij horen. Agressie thuis. Arrogantie van spirituele zoekers. Allemaal dingen die haar helpen. Om dat nest te vinden. Ach. Een andere ervaring. Nog is dat is geen norm dat niet, zo moet het bij mij ook, maar zoals het bij jou is, is de juiste manier. Op jouw manier, dat is eigenlijk belangrijk hoor. Maar ik kan ze toch lezen omdat ik, nou ja, dit zo'n mooi getuigenis vind van een, wat men in zijn, als die bij mij zou komen op dokter, dat is inderdaad die kent zo, een grote verlichting. De meesten zullen van u wel herkennen hoor, dit is een beroemde tekst. Tot mijn 30ste leefde ik in een toestand van bijna onophoudelijke angst. Afgewisseld met perioden van suïcidale depressiviteit. Nu lijkt het een vorig leven of een leven van iemand anders. Niet lang na mijn 29ste verjaardag werd ik vroeg op een ochtend wakker met een gevoel van onuitsprekelijke angst. Dit was me veel vaker overkomen, maar deze keer was het veel intenser dan tevoren. De stilte van de nacht, de vage contouren van het meubilair in de donkere kamer, het verre geluid van voorbijrijdende trein, dat alles veroorzaakte zo'n vreemd gevoel, zo vijandig en zo volkomen zinloos, dat het mij een diepe afkeer van de wereld bij me opriep. Maar het walgelijkste van alles was mijn eigen bestaan. Wat had het voor zin om met deze berg van ellende te blijven leven? Waarom zou ik doorgaan met een worsteling, maar waar geen einde aan kwam? Ik voelde dat de diepe verlangen naar uitdoving, naar niet meer bestaan, veel sterker begon te worden dan het instinctieve verlangen om te blijven leven. Ik kan niet meer met mezelf leven. Die gedachte bleef zich maar in mijn geest herhalen. En opeens werd ik me bewust hoe eigenaardig die gedachte was. Ben ik één of twee? Als ik niet met mezelf kan leven, moet er één van de twee ikken, moeten er twee ikken zijn. Het ik en het zelf, waarvan ik niet mee kan leven. Ik dacht misschien dat er maar één van de twee echt is. Ik was zo verbijsterd door dit vreemde besef dat mijn geest stokte. Er kwamen geen gedachten meer. Ik was geheel bij bewustzijn, maar er kwamen geen gedachten meer. Dat is leuk, want dat is altijd wat er gebeurt bij een echte verlichting. Het is leeg. Komt niks meer. Er kwamen geen gedachten meer. Toen voelde ik dat ik in een soort draaikolk van energie werd getrokken. Eerst was de beweging langzaam, maar het ging steeds sneller. Ik werd aangegrepen door een geweldige angst en ik beefde over heel mijn lichaam. Ik hoorde de woorden, verzet je nergens tegen, alsof ze in mijn borst klonken. Ik voelde dat ik in een leegte gezogen werd. Het leek alsof die leegte in me zat, in plaats van buiten mij. Opeens was de angst verdwenen en ik liet me in de leegte vallen. Ik kan niet herinneren wat er daarna gebeurde. Ik kwam weer bij mijn positieve, door het getjilp van een vogel bij het raam. Zo'n geluid had ik nooit gehoord. Mijn ogen waren nog dicht en in gedachten zag ik het beeld van een kostbare diamant. Echt, als een diamant geluid kon maken, zou het zo klinken. Ik deed mijn ogen open. Het eerste ochtendlicht schemerde door de gordijnen. Zonder erover na te denken, wist ik dat licht veel meer betekent dan dat we wel beseffen. Dit zachte licht dat door de gordijnen schemerde, was de liefde zelf. Ik kreeg tranen in mijn ogen. Ik kwam overeind en liep door de kamer, die ik herkende, maar ik wist tegelijkertijd dat ik hem nog nooit eerder echt gezien had. Alles zag er fris en nieuw uit. Alsof het allemaal nog maar pas net ontstaan was. Ik pankte enkele voorwerpen op, een potlood, een lege fles, en stond versteld van hoe mooi en levend ze allemaal waren. Die dag liep ik door de stad in opperste verbazing. Het wonder van het leven, het wonder van het leven op aarde, alsof ik maar net in deze wereld geboren was. 5 maanden daarna leefde ik in een staat van onafgebroken diepe vrede en gelukzaligheid. Daarna nam de intensiteit af. Of misschien leek dat alleen maar zo, omdat het mijn natuurlijke toestand was geworden. Ik kon normaal functioneren, ook al wist ik dat ik niets wat ik ooit nog kon doen, iets zou toevoegen aan wat ik al had. Wat zitten jullie hier allemaal te doen? Aan dat kunt u niets toevoegen. Prachtig, hè? Natuurlijk wist ik wel dat er iets geweldig belangrijk met me gebeurd was. Maar ik begreep er totaal niets van. Pas jaren later, toen ik een aantal spirituele teksten had gelezen en de nodige tijd had doorgebracht met geestelijke leraar, realiseerde ik me dat datgene waar iedereen zo noest op naar zoek was, me ten deel was gevallen. Ja. Ik begreep dat de intense druk van het lijden in die nacht mijn bewustheid moet hebben gedwongen de identificatie met het lijdende en angstige zelf, dat uiteindelijk niets meer dan een verzinsel van het verstand is, op te geven. Wat prachtig, hè? Weet je, die kuil waar we allemaal in zitten, dat is ons denken, dat zijn onze herinneringen, dat zijn identificatie met dat ben ik. Dat verhaal dat we aan onszelf vertellen. En bij zo iemand is dat plots helemaal weg. Dat is iets ongelooflijks. De breuk moet zo volkomen zijn geweest, dat dit onware lijdende zelf onmiddellijk bezweek. Inderdaad, een ballon wordt geprikt. Pst. Zoals een opblaasbaar stuk speelgoed leegloopt, wanneer je de stop eruit trekt. Wat overbleef was mijn ware natuur als het altijd aanwezige ik ben. Wauw. Ik ben. Bewustzijn in zijn zuivere toestand voordat er sprake is van identificatie met een vorm. Later leerde ik ook bij vol bewustzijn af te dalen in dat innerlijke tijdloze gebied waar de dood niet bestaat en dat ik aanvankelijk als een leegte had beschouwd. Ik verkeerde in zulke onvergelijkelijke toestanden van geluk en heiligheid, dat zelfs mijn eerste ervaring, die ik hierboven beschreef, erbij verbleekt. Er volgde een periode waarin ik in materieel opzicht niets bezat. Ik had geen contacten, geen werk, geen huis, geen maatschappelijk omschreven identiteit. Bijna 2 jaar lang heb ik alleen maar in een staat van de meest intense vreugde op een bankje in allerlei parken gezeten. Ja, ja, thuisloos. Dat zijn de echte. Ja. Maar zelfs de mooiste ervaringen komen en gaan. Belangrijker dan welke ervaring ook is, misschien wel de onderstroom van vrede. daar gaat het om, lieve mensen. Niet die ervaring die komt en die gaat en die kan dit en zo niet. Maar die onderstroom van vrede, die me sinds nooit meer heeft verlaten. Soms is hij heel sterk, bijna tastbaar. En kunnen andere mensen hem ook voelen. Een andere keer is hij ergens op de achtergrond. Zoals een melodie die je in de verte hoort. Nou, ik zal het ook maar lezen. Later kwamen er wel eens mensen naar me toe en die zeiden, wat jij hebt wil ik ook. Kun je me dat geven? Of laten zien hoe ik het kan krijgen? Dan zei ik, je hebt het al. Geloven jullie dat? Je hebt het al. Huh? Je voelt het alleen niet, omdat je denken te veel herrie maakt. En dat is natuurlijk ons voortdurend oefenen. Weer gevangen in onze shit, weer gevangen in ons. En terug naar de adem, terug naar het totaal bewustzijn van ons lichaam, terug naar wat je ook doet, het adem tellen of adem voelen of volgen of chicantaas, alleen maar bewustzijn van dit. Omdat je bewustzijn, je denken te veel herrie maakt. Dit zijn natuurlijk... Wie heeft dat herkend? De meeste kennen het wel.
Ja. Wat zeg je?
Eckhart Tolle.
Ja, Tolle, ja. Inderdaad, Eckhart Tolle. Ja.
Wie heeft dat boekje geschreven?
Gandra Livia Candiani. De kunst van het mediteren. Nou, ik zal het straks, je kunt even een foto van maken. Ik vind het een prachtig boekje, maar dat is mijn persoonlijke smaak hoor. Het is, ja, ik heb een voorkeur voor dat Italiaans van deze. Dit is een vertaling, maar het is een grote dichter ook. En ze geeft dus cursussen aan kinderen om te leren gedichten schrijven. En er heeft er een paar van in dat boekje staan. Nou, denk ik, jeetje zeg, als je dat kunt. Het zijn dus gedichten van kinderen. Ik wil altijd stilte, als een onbewegelijke schaduw. Ik ben een schelp, stil. De schelp is als een zandlover die mijn kleine zelfportret laat vallen op het zand. Dat is een gedicht van een kind, een ander meisje van 10. Stilte is een wind die door ons heen waait. Weet je nog, de ziel? Stilte is een wind die door ons heen maait. Een tere, luwe lucht. Stilte is warm. Als een donzig deken, als een licht, glad blad dat zachtjes onze kleine stilte wordt. Nou ja, kinderen zijn geweldige meesters. Maar dat wist u allemaal natuurlijk. Mike Mozart heeft altijd hier liggen. Belangrijk is, we moeten niets maken. Het is er al. Alleen we moeten die opening zien te vinden dat het even stil wordt in ons denken, in ons mentale activiteit van oordelen. En veroordelen, voorkeur, afkeur. Gewoon nu dit. Het is zoals het is. Dit is de poort. Ontelbaar zijn de poorten naar de waarheid. Ik beloof ze alle door te gaan. Oké. We gaan even terug naar onze plaats.